inmiddels gezien dat op vele schriftplaatsen in het Nieuwe Testament Psalm 110 geciteerd wordt, waarna vervolgens een uiteenzetting volgt die op deze uitspraken uit Psalm 110 gebaseerd zijn. Dat wil zeggen dat Psalm 110 de basis is voor heel wat gedeelten en in de praktijk zelfs voor hele Bijbelboeken, waaronder de Efezebrief en de brief aan de Hebreeën. In alle gevallen zien wij bovendien dat de uitspraken uit Psalm 110 verband houden met het uitblijven van wat wij dan maar noemen de openbaring van het koninkrijk. En tegelijkertijd wordt er gesproken over de positie die Christus dan wel degelijk in onze dagen inneemt en wat de consequenties daar dan van zouden zijn voor ons. En in Efeze hebben we gezien dat daar gezegd wordt dat deze uitermate verhoogde Christus, gezeten aan de rechterhand Gods, aan de gemeente gegeven is tot hoofd boven heel het lichaam, zodanig gewezen dat wij inderdaad door hem niet alleen deel hebben aan dat lichaam, maar bovendien door hem in dat lichaam, in de gemeente, als leden van die gemeente, kunnen functioneren en zo inderdaad de levende God kunnen dienen. En als ik het zo zeg, dan ben ik automatisch al terecht in de veel bredere, veelzijdige uiteenzetting van de brief aan de Hebreeën, waar ik dezelfde dingen staan. Een brief die net zo opent, overigens, als de Efezebrief, namelijk met het citeren uit eerst Psalm 110 en daarna Psalm 8, waar dan staat dat hem alle dingen onderworpen zijn. En de rest van beide brieven zegt in wezen precies hetzelfde, namelijk dat wij in staat gesteld worden, wij die eertijds onnuttig en dood waren, dat wij in staat gesteld worden de levende God te dienen, nu wij met Christus zijn opgewekt en bekwaam zijn gemaakt inderdaad om dienaar te zijn van Christus en van God zelf, niet onder het oude verbond der wet, maar onder het nieuwe verbond der genade, vanzelfsprekend. Dat is ook de uiteenzetting die wij hier in Hebreeën vonden. We waren even in Hebreeën 1 en in het bijzonder Hebreeën 2, waarover deze dingen gesproken wordt. Het is een lange inleiding tot deze brief. Het is trouwens een lange brief ook. Dus het is vanzelfsprekend dat de dingen in de brief aan de Hebreeën uitgebreider gezegd worden dan in de betrekkelijk korte brief aan Efeze, maar het gaat inderdaad om volstrekt dezelfde dingen. En waar de Efezebrief zegt, Christus is uitermate verhoogd en gegeven aan de gemeente tot hoofd, zegt de Hebreeënbrief, Christus is uitermate verhoogd, gezeten aan de rechterhand Gods enzovoort. En hij is gegeven tot hoge priester en later wordt gezegd tot hoge priester van het nieuwe verbond. Vanzelfsprekend uiteraard, want van het oude verbond kan het uiteraard niet zijn. Maar na hoofdstuk 3 van de Hebreeënbrief vervolgt met te zeggen dat dit hoofd, deze hoge priester of hoofdpriester, had ook nog gekund, dat deze hoge priester inderdaad trouw is. En later in de brief wordt gezegd dat hij ook veel trouwer is dan de hoge priester van het oude verbond. Aangezien de hoge priester van het oude verbond door de dood verhinderd werd te blijven en nog steeds vervangen moest worden. Maar deze blijft altijd, staat er later in Hebreeën 10. Maar hier in Hebreeën 3 staat al dat weliswaar Mozes in de tijd getrouw was, dat wil zeggen in de eerste plaats door God was aangesteld en getrouw was, maar van deze hoge priester, deze Christus gezeten op de troon Gods, wordt gezegd in vers 2 van Hebreeën 3 dat hij getrouw is aan degene die hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. Mozes was ook trouw. Want deze is zoveel meerdere heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, als degene die het huis gebouwd heeft, meerdere eer heeft dan het huis zelf. Want ieder huis wordt door iemand gebouwd, maar die dit alles, dit huis dus, die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als dienaar, tot getuiging der dingen die gesproken zouden worden, later inderdaad, maar Christus is getrouw geweest, of is getrouw, als de zoon over zijn eigen huis. Het zal duidelijk zijn dat hier gesproken wordt over Christus, de zoon Gods, en gezeten op de troon Gods, als hogepriester naar de ordening van Melchizedek, die dus een bediening, een ambt, of hoe je dat maar noemt, gekregen heeft. Een ambt wat hem gegeven is van zijn vader, dat wil zeggen, hem is een bepaalde bediening toevertrouwd. En van Christus wordt gezegd dat hij in die bediening trouw is, want want hij is trouw aan degene, vers 2, die hem in die functie, in die bediening gesteld heeft. Met andere woorden, Christus is de hoge priester die door God is aangesteld en die ook inderdaad aan God trouw is. En het punt is dan dat wij van de hoge priester leren, niet in het Nieuwe Testament, maar in het Oude, dat de hoge priester is in verband met een volk. Begrijp u me goed? Je kunt zeggen, Aaron, dan neem ik maar de eerste hoge priester van het Oude Verbond voor gemaakt. Aaron was de hoge priester van Israël. Dat kun je zeggen, maar verabsoluteer dat dan niet, want je kunt beter zeggen, Aaron was Gods hoge priester. Meer van God dan van het volk, want hij was aangesteld door God zelf. God had hem tot hoge priester verkoren. En toen men de positie van Aaron bestreed en in twijfel trok, nam God zelf dat inderdaad zeer hoog op, want het was zijn hoge priester. Dat in de eerste plaats. Christus is dus Gods hoge priester, niet van het oude verbond, zoals Aaron, maar van het nieuwe verbond. En ieder die beweert dat Christus geen hoge priester is, krijgt met God zelf te maken. Maar God heeft hem tot hoge priester gesteld. Kun je zo maar wat zeggen? God heeft hem tot hoge priester gesteld. Zoals hij Aaron tot hoge priester gesteld had. Nou goed, en verder, er is natuurlijk zo dat de hoge priester door God is aangesteld om inderdaad de dienst aan God te leiden. Met andere woorden, en ik neem er weer de oude testamentische situatie, de bedoeling was dat het volk Israël inderdaad de levende God zou dienen, maar dat onder leiding en verantwoordelijkheid van de hoge priester van het oude verbond. Met andere woorden, als Israëliet kon men God dienen, maar dat ging niet buiten de hoge priester om. Al de dienst van alle Israëlieten, en daarna van alle priesters binnen Israël, dat doet nog niks ter zake, maar van alle Israëlieten was de dienst aan God, liep de dienst aan God via deze hoge priester. Hij was wat ik altijd maar noem het hoofd van dienst, en ik bedoel het met alle eerbied. Het hoofd van dienst. De leider der kerk zegt, laat maar zitten, het hoofd van dienst. Op dezelfde wijze is Christus hoge priester eveneens van één volk. Niet onder het oude verbond der wet, maar onder het nieuwe verbond der genade. En nu krijgen we even wat vragen. Want Aaron was hoge priester onder de wet en over Israël, zeggen wij dan. Maar laten we ogenblikkelijk een vraag stellen. Voor wie was de wet? Israël zeggen we dan, dat is een misverstand. Als ik zeg, wie had de wet, is het antwoord Israël. Maar als ik vraag, voor wie was de wet, is het antwoord niet Israël. Absoluut niet. Aan wie werd de wet gegeven? Aan allen, de wet werd gelegd op allen, die in geloof, kan niet anders, Mozes navolgden Egypte uit. Lees het maar, ik kan het allemaal niet laten zien nou, maar ik doe maar alsof u dat gelezen hebt allemaal. Hè. Het werd gegeven aan allen, niet alle die van Abraham afstanden, niet alle die van Jacob afstanden, niet slechts aan de afstammelingen van de 12 zonen van Jacob, al waren het 13, doet ook allemaal niks ter zake. De wet werd gegeven aan ieder die Mozes navolgde, Egypte uit, was door de Schelfzee de woestijn in, en er waren heel wat mensen bij die niet van Urk afkomstig waren. Vreemden dus. He? Er was heel wat vreemd volk bij. Aan wie werd de wet dus gegeven? Aan ieder die naar het woord Gods wilde horen, is het antwoord, ongeacht afstamming, vele Egyptenaren waren erbij, staat er uitdrukkelijk bij. Maar het punt is dat allen die zich onder die wet stelden, op grond daarvan deel uitmaakten van één en datzelfde volk, in dat geval inderdaad onder de naam Israël. En wij noemen het dan vervolgens het natuurlijke Israël, maar ook naam Israël. Dat wil zeggen, de wet was voor iedereen, maar wie de wet aanvaarde, wie er zich onderstelde, behoorde op die grond tot dat ene volk. Nou, het volgende punt is dan, Aaron was het hoofd daarvan, zal ik maar zeggen, de hoge priester van het oude verbond. Van over wie, want van wie durf ik nou niet meer te vragen, maar over wie was Aaron hoge priester? Dan zeggen wij over heel Israël. Dat is waar, maar in werkelijkheid, Aaron was de hoge priester over allen die zich stelden onder de wet. En niet de hoge priester van diegenen die zich aan de wet onttrokken, het zijn heidenen die er niks mee te maken wilden hebben, het zijn Israëlieten die er ook niks mee te maken wilden hebben. Want een Israëliet kon ook zeggen, nou ik wil niet mee, ik ga niet mee door die woestijn. Kan er goed in komen. Dus voor de uitvinding van de landrovers zal ik maar zeggen. Dus waarom zou je meegaan in die woestijn? Je kon ook zeggen, nou ja, die wet dat zie ik niet zo zitten, want die kan ik niet houden. Zo iemand was natuurlijk zijn tijd ver vooruit, daar gaat het nou niet om. Maar als hij zich daaraan onttrok, het schijnt trouwens dat heel wat Israëlieten weliswaar Egypte uitgegaan zijn achter Mozes aan, maar daarna linksaf zijn gegaan. Een andere route hebben gekozen, maar dat ga ik nou niet verder vertellen. Maar dat komt dus heel goed, zo word je verlost uit Egypte, maar dan kom je tenminste niet onder die wet, want dan kom je van de regen in de drup, van de ene slavernij in de andere. Dat is een andere manier om hetzelfde te zeggen. Dat is ook zo. Maar voor wie was de wet? Voor degenen die zich onderstelden. Over wie was Aaron hoge priester? Over allen die onder die wet leefden en op die grond deel uitmaakten van dat volk Israël. Toch? En nou meteen maar de vergelijking over wie is Christus hoge priester? Begrijp ik me goed? Hij is hoge priester van het nieuwe verbond, dat kan niet missen. En hij is hoge priester geworden niet op grond van de bekering van Israël, niet op grond van een bepaalde datum, maar op grond van zijn opstanding uit de dood. God heeft hem gesteld tot hoge priester. Staat hier gewoon, is verder nergens van afhankelijk, is alleen afhankelijk van degene die hem gesteld heeft. Over wie is hij dan hoge priester? Over zijn volk uiteraard. Over zijn huis, dat is een ander woord voor volk. Voor de gelegenheid. Over wie dan? Wie is dat volk? Toen kwam er weer eens iemand bij me langs. Ik kwam bij hem langs trouwens, jaren geleden. Die zei, aan wie werd de wet eigenlijk gegeven? Toen zei ik, Israël. Wie leefde het onder het oude verbond? Israël. Toen werd mij gevraagd, maar het nieuwe verbond, aan wie is dat dan beloofd in het Oude Testament? Toen zei ik, aan Israël. En wat moet dat nieuwe verbond vervangen? Toen zei ik, het oude verbond. Dat is nauwelijks een spel tussen te krijgen. Toen werd er gevraagd, maar ben jij Israëliet? Toen zei ik, nee, want ik hoor tot de gemeente. Leef je dan onder het nieuwe verbond? Nog 19 jaar. Leef je dan onder het nieuwe verbond als gelovige? Toen zat ik. Wat was het? Hippolytus of was het?
Ja, jij weet het.
Toen zat ik in Hippolytus Hof. Iedereen die daar geweest is, weet het nog, want iedereen heeft hetzelfde verhaal te horen. En werd er op dezelfde wijze ingeredeneerd. Maar zo zit het dus niet. Want je kunt wel eenvoudige antwoorden geven, los van de schrift, zo in het algemeen, zo van, het regent wel goed enzovoorts. Maar op die redenering kom je verkeerd uit. Want het is namelijk niet zo, het oude verbond werd gegeven aan ieder die ja wilde zeggen tegen de Heer, wie het ook was. Dat het een meerderheid Israëlieten waren, dat zal wel zo wezen, maar daar gaat het niet om. Het was voor iedereen. Bovendien was het de bedoeling niet dat de wet beperkt zou worden tot de 12 stammen van Israël. Want het was de bedoeling dat Israël Gods heilsorgaan het volk zou zijn. En het woord God zou verspreiden aan alle volkeren. Want Israël als geheel zou een priesterlijk volk zijn. En daarom het woord Gods verbreiden aan alle volkeren. Dat het dat niet gedaan heeft, dat is onze schuld uiteraard niet. Maar dat het dat niet gedaan heeft, mag voor ons geen aanleiding te zijn om te zeggen, de wet was alleen voor Israël, want het was niet zo. Het was voor allen. Wie maar ja wilde zeggen tegen de Heer. En Israël zei ja, en andersom, zij zeiden ja en werden dus Israël. Want daar komt het op neer. Hè? Maar het hele punt is dat het oude verbond slechts bestemd was, of gegeven werd, of gelegd werd op degene die ja zeiden tegen Jehovah. En het nieuwe verbond werd natuurlijk, omdat het woord Gods is, afgeleverd, om zo te zeggen, en dus beloofd aan Israël, maar met hetzelfde verhaal, de bedoeling is altijd geweest dat Israël het woord Gods en dus de beloften Gods zou verspreiden aan alle volkeren. Een priesterlijk volk zou het zijn en dus het woord Gods prediken aan die andere volkeren. Dat was de bedoeling. Zodat niet de vraag is aan wie is het nieuwe verbond beloofd, de vraag is voor wie was het nieuwe verbond bestemd. Nee, bij wie is het zwarte wit afgeleverd? De vraag is, voor wie was het bestemd? God heeft het weliswaar ergens in een brievenbus gedeponeerd. Maar dat wil niet zeggen dat het voor de postbode bestemd is. Israël dus, de postbode, moet ik zeggen, de boodschapper. Het zou ergens anders terecht moeten komen. Voor wie was het nieuwe verbond bestemd? Staat er regelmatig bij, hè? Voor ieder die van harte het woord Gods gehoorzaam zou zijn. Voor ieder die ja zou zeggen, niet zozeer tegen Jehovah, althans niet Jehovah in oud-testamentische zin, maar voor ieder die ja zou zeggen tegen de opgewekte namen, tegen Christus. Dat is waar het om gaat. Zo simpel is dat. En wij zijn dat dus van de week ook al tegengekomen. Met name natuurlijk in handelingen 2 en handelingen 3. Bekeert u. Geloof in de Heer Jezus Christus. Neem zijn woord, ga aan en je zult deel hebben aan de beloften, want u komt de belofte toe. En alle die verder zijn, zonder enige uitzondering. Nou, als Christus nu hoge priester is van het nieuwe verband, over welk volk is hij dan hoge priester? Ik zeg, het zal zijn, zeg, over welk volk is hij dan hoge priester? En dan kun je toch nooit meer zeggen, niet van ons, maar van Israël straks in de toekomst. Bovendien, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Er is geen ding uitgezonderd wat hem niet onderworpen is. Hebreeën 2 en nog eens Hebreeën 2. En God heeft hem gesteld in die positie tot hoge priester van wie? Voor ieder die wil, ieder die zich onder hem stelt. En eigenlijk gewoon van ieder die God wil dienen. Want men kan alleen God dienen via het hoofd van dienst. Via degene die daarvoor verantwoordelijk is. En dat is inderdaad Christus zelf. En dat is zijn bediening van hoge priester. Er komt nog wat anders bij. Dat is ook een heel hardnekkig misverstand. Men meende ik wel dat de titel van hoge priester van de Heer Jezus Christus van doen heeft met het feit dat hij de verlosser, de zaligmaker, de redder der wereld is, of hoe dat maar heet. Dat wil zeggen dat het een gedachte is dat wij behouden zijn geworden door het werk van de hoge priester. En eigenlijk kun je dat zo niet eens ontkennen, want het was het werk van Christus waardoor wij behouden geworden zijn. Het werk van de Heer Jezus Christus en die is hoge priester. En toch is het niet waar, want de gedachte is dat wij behouden zijn geworden door het werk wat de Heer Jezus Christus volbracht heeft voordat hij hoge priester was. Zo, het was weliswaar het werk van de Heer Jezus Christus, maar het was niet werk van de hoge priester, want dat was hij toen nog niet. Hoe werd iemand een Israëliet? Door de hoge priester? Door Aaron? Trad men tot het volk Israël toe door de bediening van Aaron? Nee, uiteraard niet. Men moest eerst tot Israël toetreden, deel hebben aan Israël. En pas daarna, nadat men deel uitmaakte van Israël, was Aaron de hoge priester, zal ik maar zeggen. Maar Aaron zorgde niet voor de groei van het volk of iets dergelijks. Integendeel, Aaron was degene die niet een bediening had opdat heidenen Israëliet zouden worden. Maar de bediening van Aaron was erop gericht dat de Israëliet God zou kunnen dienen. Als priester zelfs, want het hele volk wordt geacht een priesterlijk volk te zijn. Dat wil zeggen, ook onder het nieuwe verbond geldt volstrekt hetzelfde principe. Door de hoge priester worden wij niet behouden in de zin van wedergeboren. Pas nadat wij wedergeboren zijn, is Christus onze hoge priester. En in de praktijk dan nog alleen als hem als zodanig herkennen. Dat is de praktische kant van het verhaal. Maar hij is tot onze hoge priester gesteld, niet tot hoge priester van de ongelovige of van de natuurlijke mens, opdat hij door die hoge priester zou kunnen behouden worden. Integendeel, hij is de hoge priester van degene die wedergeboren en in die zin behouden zijn. En de bedoeling is dat wij via die hoge priester inderdaad betrokken worden in de dienst die nou eenmaal voor ons of voor de gemeente is weggelegd. Dat is het verhaal, dat is heel ander ding. Bovendien, de Heer Jezus leed en stierf voor onze zonden. Maar hij was geen hoge priester toen. Dus openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is, over welke stam Mozes niets gezegd heeft aangaande het priesterschap. Hebreeën 7. Ik weet het al, ik heb het even tekst staat. Het is openbaar dat onze, vers 14. Het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is, op of over welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. Dat wil zeggen, toen de Heer Jezus op aarde was, was hij geen hoge priester. En toen hij stierf, stierf hij niet als hoge priester. Bovendien moet ik erbij zeggen, het was ook helemaal nooit de bedoeling dat enige hoge priester ooit zou sterven. De dienst van de hoge priester bestaat niet uit sterven voor de zonde des volks. De dienst van de hoge priester bestaat uit leven voor de zonde des volks, opdat hij levend verzoening zou doen voor de zonde des volks. De gedachte is simpelweg deze, dat God niet het volk aanziet, God niet individueel, het individuele lid van het volk aanziet. God rekent slechts met zijn hoge priester die hij voor het doel heeft aangesteld. En de hoge priester zelf moet zijn zaken regelen met het volk. God had niks van doen met de individuele Israëliet rechtstreeks. In die zin, God handelde met de hoge priester en de hoge priester op zijn beurt had de verantwoordelijkheid en leiding over de dienst aangaf. Dat is waar het in het kort op neerkomt. En zo is Christus onze hoge priester niet opdat wij door hem zouden behouden worden, want als wij nog behouden moeten worden, is hij onze hoge priester niet. Daar is de hoge priester ook niet voor. De hoge priester is er voor de dienst aan God. En de gedachte is dus dat de hoge priester is van allen die tot het volk Gods behoren inmiddels. Nou, als God dan zegt, ik heb me gesteld tot hoge priester, ik heb Christus gesteld tot hoge priester, en wij zeggen vervolgens, ja, maar hoge priester is van het nieuwe verbond, en het nieuwe verbond is voor Israël, dat komt straks in de toekomst, dus Christus is straks in de toekomst, maar dat is niet eerst, dat zal zijn. Christus zal zijn in de toekomst hoge priester van Israël. Hoe zegt dan de Bijbel dat Christus nu hoge priester is? Ten behoeve van wie dan? Van niemand, dan betekent het niks en is het gewoon lege taal en lege theorie. Dan bestaat het gewoon niet. Het punt is juist dat de hoge priester is van zijn volk. En de vraag is wie behoort tot zijn volk? Joden? Heidenen? Ja, dan moet je kiezen. Dan kun je nooit een goede keuze maken, want het is allebei niet waar. Of allebei wel, net zo je wil. Maar daar kom je niet mee. Het is een multiple choice. Er staat hier gewoon. Christus, vers 6 van Hebreeën 3. Christus is getrouw als de zoon over zijn eigen huis of volk. Wiens huis wij zijn. Waarna de vraag is, wie zijn wij? Dus iemand, nou dat is duidelijk, dat zijn de Hebreeën. Dat is één fout, want de brief is niet aan Hebreeën geschreven. Dat staat namelijk nergens, wij noemen de brief alleen zo, maar er staat nergens dat hij aan Hebreeën geschreven is. En bovendien, hij zegt wij, maar wie is dan degene die dit schrijft? Want dat is dan de eerste die is dan wij, dat is in eerste plaats ik. Enkel van horen dan, hè. Wie dan, wie is dat dan, die schrijft de brief? Weten we niet, dus er kan ook geen antwoord op gegeven. Officieel weten we het niet. Dus er kan ook geen antwoord op gegeven worden. Wij weten niet wie het schrijft. Bovendien zegt hij wij. En dan kunnen er ook niet eens de geadresseerden zijn. Want dan had het gij moeten zijn. Wie zijn wij? Dan zit je met een probleem, hè? Maar we zitten niet met een probleem. Wat staat er gewoon bij? Wat staat er gewoon bij? Wiens huis wij zijn. Wie zijn wij? Dat zijn diegenen die de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vastbehouden. Later herhaald in vers 14. Zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vastbehouden. Dat schijnt zo'n moeilijke zin te zijn. Dat we het voor het gemak maar overeen lezen. Anders haalt het zo op. Maar er staat gewoon. Indien wij maar geloven. Toch? Indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Maar hoop komt voort uit geloof, dat staat een paar hoofdstukken verder. Ach, om precies te zijn, Hebreeën 11, vers 1. Geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt. Bovendien, in dit hoofdstuk en het volgende wordt uitgebreid gezegd waar het om gaat, namelijk om geloof. Heden, indien gij zijn stemmen hoort, de uitspraak die ik al een paar keer geciteerd heb, die wordt hier aangehaald. Heden, indien gij zijn stemmen hoort, indien gij gelooft, enzovoorts. En indien wij geloven, maken wij deel uit van zijn huis, en dus van zijn volk, want het is hetzelfde. En indien wij geloven, is Christus onze hoge priester. Indien wij niet geloven, is Christus niet onze hoge priester. En kunnen wij dus ook niet priesters zijn en niet godsdienstig zijn in het algemeen. Want dat kan slechts via het hoofd van de godsdienst. Dat is het hele verhaal. Dus wiens hoge priester is Christus? Ongelooflijk. En wat betekent het in de praktijk? Het betekent dat wij als gelovigen bekwaam gemaakt zijn om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. 2 Korinthe 3. Het betekent dat wij bekwaam, geschikt, gemaakt zijn om God te dienen. Dat wil zeggen, iemand die gelooft, dient daarmee nog niet God. Iemand die gelooft, soms denk ik, iemand die gelooft dient in de eerste plaats zichzelf, voor zover hij dient. Want hij heeft zelf belang bij, daar is ook niks mee mis overigens. Door geloof worden we kinderen gods en worden we leden van zijn volk. Maar daarna begint de dienst aan hem pas. En de dienst aan hem gaat niet op eigen kracht of naar eigen wil, eigen voorkeur, naar eigen idee, eigen loopbaan. Maar de dienst aan hem vindt plaats via de hoge priester. Of met de termen van Efeze, de dienst aan hem vindt plaats via het hoofd. En dat is waar het ook hier om gaat. Indien wij gelovigen zijn, is Christus onze hoge priester. En waar wij een hoge priester hebben, die van het nieuwe verbond namelijk, zijn wij dus in een situatie waarin het ons mogelijk gemaakt is, waarin wij bekwaam gemaakt zijn, om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, 2 Korinthe 3, of met een andere term, zijn wij bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erven, dat loon namelijk, in de praktijk, aan de erven der heiligen in het licht. Dat staat in, wat was het, Colossen? Ik heb even, rond Colossense 1 is het al. Nee, Colossense is het al. Of Filippens. Colossense 1 is het inderdaad. Vers 12. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis der heiligen. En de erfenis ontvangt men als beloning. Om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Hij heeft ons daartoe bekwaam gemaakt om daar aan deel te hebben. Dat is dezelfde gedachte als van 2 Korinthe 3. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn des Nieuwe Testaments. Dat is 2 Korinthe 3, vers 6. Dat wil zeggen, sinds wij wedergeboren zijn, zijn wij bekwaam om God te dienen. En als wij God willen dienen, dan zit er maar één ding op, ons te melden bij het loket. Ons aanmelden als zodanig. Wij wilden God wel dienen. Hoort u bij het volk? Ja, u hoort bij het volk, wedergeboren enzovoorts. Dat is geen probleem. En wij melden ons dus aan het loket. Dat is de wat oppervlakkige manier om het te zeggen. De Bijbelse term is gewoon, wij stellen onze lichamen levend en wel tot levend, heilig en God welbehagelijk offer. Wij bieden onze door hem levend gemaakte lichamen aan hem aan. Dat is Romeinen 12, vers 2. Maar de mooiste uitdrukking, ik blijf dat vinden, de mooiste uitdrukking is toch niet van de Hebreeënbrief. Wij naderen namelijk tot de troon. Alleen is het een uitdrukking die natuurlijk ontleend is aan de oud-testamentische typologie. Door het offer werd men geacht te naderen, hetzelfde woord eigenlijk, werd men geacht te naderen tot God. En waartoe zou men tot God naderen als Israëliet en waartoe zou men een offer brengen? Om God te dienen uiteraard. En we leveren het offer af bij de hoge priester dan wel bij zijn personeel. Maar in principe dus bij de hoge priester, want daar komt het toch neer. Wij zouden naderen tot de troon der genade. Dat is dan ook waar dit schriftgedeelte mee eindigt. En het einde van Hebreeën 4. Waar staat in vers 14. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben. Die door de die door de hemelen doorgegaan is, namelijk gezet boven de hemelen feitelijk, uitermate verhoogd, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Dat is hetzelfde als zo laat ons geloven. Belijdenis vasthouden, is toch geloven? Of niet? Zo laat ons deze belijdenis vasthouden, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonden. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En ik vraag altijd, waarom zouden wij naderen tot een troon? Wat kan dat betekenen? Het kan toch alleen maar betekenen dat men zich stelt onder de heerschappij van degene die op de troon zit. Iets anders kan het niet zijn. Onderwerping aan degene die op de troon zit. En als je de term losmaakt van de Bijbel zelfs, is het helemaal vanzelfsprekend. Als je nadert tot de een of andere troon, betekent dat in de praktijk gewoon dat je toetreedt tot een bepaalde koning. Dat wil zeggen, je aan hem onderwerpt en in zijn dienst stelt. Dus dat gaat van zaken. Nou goed, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. Geholpen te worden uiteraard ook in de dienst aan hem, onder het nieuwe verbond. Dat is de gedachtegang. En dat is de consequentie van het priesterschap van Christus. Kijk, als wij spreken over Christus, de hoge priester, dan spreken wij over degene die de leiding heeft van onze dienst aan God, aan onze hemelse Vader. Zodat het priesterschap alles voor doen heeft met dienst. Priesterschap is trouwens een dienst, een ambt, een bediening. Ministerie, zeggen de Engelsen, vind ik altijd nog een aardige term. Hè? Een bediening. En wanneer we spreken over Christus als de hoge priester, dan spreken wij over zijn dienst aan zijn hemelse Vader en onze dienst via hem aan dezezelfde hemelse Vader. En dat is heel wat anders dan te spreken over wat hij voor ons gedaan heeft. In die zin, in de zaak van wat hij voor ons gedaan heeft, spreken we ook niet over hoge priesterschap. Dat heeft met priesterschap niks te maken. Priesterschap heeft met van doen met wat van de mens naar God gaat of aan God wordt aangeboden. Dienst aan hem. En dat is de gang van zaken. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade staten. Uiteraard opdat wij hem zouden dienen. En dat blijft het thema van deze brief. Want ik zou bijna zeggen, je kind weet waar die brief over gaat, als je het in algemene termen mag zeggen. In de gemiddelde commentaar staat er ogenblikkelijk, de Hebreeënbrief werd geschreven tegen het judaïsme en judaïsering van de kerk. Dat wil zeggen dat de gemeente, de kerk, zich stelde onder Joodse wetten enzovoort. Zij ging leven volgens Joodse leefregels. En in deze Hebreeënbrief keert een apostel, dan wel de apostel, zich tegen een dergelijke vorm van godsdienst. En dat is op zich tamelijk juist, want waar het om gaat is dat deze brief zegt dat we God niet zouden dienen onder het oude verbond, namelijk de wet, maar dat wij God zouden dienen onder het nieuwe verbond, namelijk onder de genade. Dat is inderdaad waar het om gaat. Godsdienst onder het nieuwe verbond, namelijk onder de heerschappij van de genade en niet onder de heerschappij van de wet. Ik moet u ook zeggen dat naar mijn ervaring degenen die onder de wet leven ook helemaal geen idee hebben wat het betekent dat Christus hogepriester is. In die kringen hoor je de term ook nooit. Je komt het ook nooit tegen in de literatuur in die kringen. Christus hogepriester. Ik weet er niks van. Komt niet voor. Men heeft geen idee wat het voorstelt. Want men dient immers, meent immers de Heer te dienen, maar men doet dat onder de wet. Kom je niet verder dan Aaron, maar die is overleden. En al die anderen zijn ook door de dood verhinderd te blijven, volgens Hebreeën 10. Dus bij Christus komt dat niet. Maar daar waar wij iets verstaan van de heerschappij der genade. En dat is het nieuwe verbond, ik kan niet missen. Daar zouden wij iets verstaan van wat het betekent dat Christus hoge priester is. Het betekent dat hij de leiding heeft in ons leven. Dat hij voor ons een bediening heeft. Dat hij een taak heeft wellicht voor ons. Dat hij een bepaalde wil heeft, een goede en welbehagelijke en volmaakte wil heet het dan, met betrekking tot ons persoonlijke leven. Hij zou heer zijn inderdaad, zeg maar koning, het is toch een troon. in onze levens. En aangezien hij bovendien hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, is hij inderdaad hoge priester en koning. Het verschil is in de praktijk nauwelijks te maken. Het is ook niet zo geweldig zinvol om het verschil te maken trouwens. Waar het om gaat is dat wij onze levens, sinds wij wedergeboren zijn, in zijn handen zouden stellen en hem zouden vragen wat wij kunnen betekenen in de dienst aan God, onze schepper en meer in bijzonder onze herschepper. Want daar komt het op neer. En in dat verband worden deze uitspraken in de schrift ook altijd genoemd. Dat is hier in Hebreeën 1 tot en met 4 enzovoorts. Daarna komt een uitgebreide uiteenzetting over wat het eigenlijk is. Een hoge priester en hoe dat in elkaar steekt met Christus. En in dat verband wordt in hoofdstuk 8 gezegd, samenvattend, de hoofdsom der dingen, Hebreeën 8 vers 1, wordt gezegd, de samenvatting der dingen is dat wij hebben zodanig een hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen, enzovoorts. Niet een hoge priester op aarde, maar een hoge priester in de hemel, want God heeft hem gesteld aan zijn rechterhand, enzovoorts. En daarna wordt eerst gezegd dat heel het oude verbond, inclusief de hoge priester, een uitbeelding is van het nieuwe. En daarna wordt geciteerd uit Jeremia 31, waarin het nieuwe verbond uitgebreid werd aangekondigd. En dan staat er in vers 8 van Hebreeën 8. Ziet de dagen komen, spreekt de Heere. Geciteerd dus uit Jeremia 31, vanaf vers 31. Ziet de dagen komen, spreekt de Heere, en ik zal over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. En dan gaan we weer. Het oude verbond, met wie was het opgericht? Met Israël. Maar de vraag is, wie hoorde bij Israël? Alle vreemd volk wat kwam tot dezezelfde God en wat zich stelde onder het woord Gods. En als daarna gezegd werd, ik zal met Israël een nieuw verbond sluiten, met wie wordt het dan gesloten? Want dezelfde, staat hier een paar versen eerder, staat, oude verbond is een beeld van nieuwe. Nou, bij het oude verbond, als het oude verbond gesloten werd met allen die maar ja zeiden tegen de Heer, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen, enzovoorts, wordt het nieuwe toch ook gesloten met allen die ja zeggen tegen de Heer? Geen enkel probleem. Net met het huis van Israël en over het huis van Juda, een nieuw verbond, noemen ze iemand uit het huis van Juda. U kent toch wel iemand uit het huis van Juda? Hè? De Heer Jezus zelf uiteraard. Het is notabene hoge priester van dit nieuwe verbond, dus werd het verbond gesloten met Juda of niet? Toch, hij is bovendien de erfgenaam van Juda. Erfgenaam van de troon van Juda. Natuurlijk, er zit veel meer achter me. Dat ga ik nou niet uitleggen. Er is toch niks mee mis? Dus ik zal het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypteland te leiden. Want zij zijn in dit mijn verbond niet gebleven. En ik heb op hen niet geacht, zegt de Heer. Want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen. En let op wat er nou over het nieuwe verbond staat, hè? En vooral let op wat er niet staat. Weet je wat er niet staat? Dat het gaat over een koningschap en een koninkrijk. Nou ja, hier het koninkrijk van Christus en vooral de openbaring van het koninkrijk valt onder het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, die twee zitten aan elkaar vast. Maar niettemin, hier wordt het nieuwe verbond aangekondigd en over koninkrijk wordt niet gesproken. Er staat gewoon, dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal. Na die dagen, zegt de Heer, ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. In plaats van die stenen zal ik maar zeggen, in het hart inschrijven. Nou even vragen, wat is er in ons hart? Heilige Geest. Wat bewaren wij in ons hart? Het woord Gods toch? Wij bewaren toch zijn geboden, zijn woorden, zijn onderwijzingen, want dat is de term eigenlijk, zijn inzettingen. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En allen die zijn woord gaarne aannamen en die zich bekeerden met het hart, Handelingen 2, ontvingen daarmee de Heilige Geest en werden dus wedergeboren, ontvingen nieuw leven enzovoort. En daar werd dus het woord in het hart geschreven. Is het dan het nieuwe verbond of niet? Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik inschrijven. En ik zal hun tot God zijn, wie is onze God? Onnozele vraag natuurlijk, hoef ik nog niet te beantwoorden. En zij zullen mij tot volk zijn. Wie volk zijn wij? Kan toch niet missen? Is het dan onder het nieuwe verbond of niet? Vanzelfsprekend, ja, onder het nieuwe verbond. En daarom staat er, en vervolgens staat er, en ze zullen niet leren in ieder zijn naast en ieder zijn broeder zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij alle kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Want binnen dit volk Gods kennen wij allen de Heer. Maar als wij hem niet kennen, maken we geen deel uit van dit volk Gods. Want ik zal niet mijn koninkrijk over hen oprichten. Dat kan wel zo wezen, maar het staat hier niet. Er staat, ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn. Namelijk, ik zal hun zonden en hun overtredingen geenszins meer gedenken. En zo is het toch voor ons. Bekeert u tot vergeving der zonden, zei Petrus in Handelingen 2. En zo is het bij ons toch ook. We hebben ons bekeerd, we hebben ons hart opengesteld voor het woord God in plaats van het woord van de mens enzovoorts. We hebben zijn woord openlijk gaarne aangenomen en zijn wetten, zijn geboden, zijn woorden, zijn onderwijzingen laten schrijven in onze harten. Wij behoren sindsdien tot zijn volk en wij leven dus onder het nieuwe verbond. En Christus is onze hoge priester, daar is niks moeilijks of gecompliceerd aan, integendeel. Het is een vanzelfsprekende zaak. En vervolgens wordt op deze dingen ingegaan, wordt weer gesproken over Christus en over de bediening van Christus onder dat nieuwe verbond. Dat is een thema wat ik nou alleen maar even aanstip, omdat ik bang ben dat ik er anders zo dadelijk weer vragen over krijg. Dus ik stip ze maar even aan. De gedachte is namelijk dat de hoge priester als hoge priester een offer zal brengen. En misschien schrikt u ervan en dan wordt het hoog tijd, denk ik dus ik zeg het maar. De gedachte is namelijk dat Christus pas hoge priester werd bij zijn opstanding uit de dood. Dat staat talloze malen alleen al in deze Hebreeënbrief, dus dat kan niet missen. Hij is hoge priester geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. Hij is hoge priester geworden toen God tot hem zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat was dus bij de opstanding, dat leidt geen twijfel. Maar van de hoge priester leren wij dat hij een offer zou brengen ter verzoening voor de zonden van zijn volk. Waarna de vraag is, welk offer heeft Christus dan gebracht na zijn opstanding? Want dat is het offer van Christus. En er is maar één antwoord. Het is een heel belangrijke, omdat wij immers geacht worden zijn voorbeeld na te volgen. Hij heeft zichzelf geofferd. In de dood, nee. Hij heeft zichzelf levend en wel, eeuwig levend en wel, gesteld of aangeboden in de dienst van zijn hemelse vader. Dat is een offer. Zijn leven gewijd aan, dat is toch offeren? Wijden aan, dat is offeren. Wat hij gedaan heeft is zijn leven wijden aan zijn hemelse vader. En die hemelse vader zei, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Die hemelse vader heeft van de dienst van zijn zoon gebruik gemaakt. En zijn zoon, die hij zojuist had aangesteld, inderdaad bovendien aangesteld als hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond. Dat is waar het om gaat. En meer in het bijzonder is het zo, maar ook dat moet ik nou laten rusten, helaas. Meer in het bijzonder is het zo dat, voor zover ik kan nagaan, want ik moet de slagje om daar aan houden. He? Maar voor zover ik kan nagaan en heb kunnen nagaan bij vele gelegenheden, alle schriftplaatsen in het Nieuwe Testament waar staat dat Christus zich heeft gegeven of overgegeven, zijn schriftplaatsen die spreken over het werk van Christus sinds zijn opstanding voor de gemeente en niet uitspraken over het werk van de Heer Jezus wat hij gedaan heeft ten behoeve van een zondige wereld. Waarmee ik dus gewoon zeg dat alle uitspraken waar staat dat Christus zich gegeven heeft of dat hij zich heeft overgegeven, uitspraken zijn over dat hij zich heeft overgegeven voor de gemeente. Niet overgegeven voor zondaren opdat ze gemeente zouden worden, maar overgegeven voor de gemeente. Het is een synoniem voor hij heeft zich geofferd. Want hij heeft zich overgegeven in onze dagen voor ons of aan ons, opdat hij nu ons zou reinigen en heiligen. Niet opdat we leden van de gemeente zouden worden, maar omdat wij leden van de gemeente zouden zijn. Of omdat wij leden van de gemeente zijn, zo moet ik het zeggen. Niet opdat wij het zouden worden, maar omdat wij het zijn. Hij geeft zich over voor ons of aan ons. Hij wijdt zich aan de gemeente om die gemeente te reinigen, te heiligen, zonder vlek of rimpel voor zich te stellen. Of gewoon, hij wijdt zich aan de gemeente opdat die gemeente en opdat de leden van de gemeente inderdaad bekwaam zouden zijn en blijven om de levende God te dienen. En bij nader inzien, dat is de taak van het hoofd voor het lichaam, dat is de taak van de man voor de vrouw, Efeze 5, dat is de taak van Christus voor de gemeente, dus het is de taak van de priester voor het volk. Maar moeilijker is het niet. Alleen het zijn waarheden die bepaald onbekend zijn, helaas. Maar niettemin zijn ze elementair, want de tragiek van het christendom is, denk ik, voor een deel, dat men het idee heeft dat het maar om één ding gaat, namelijk dat de zondaar ooit een keer verlost zal worden. En als hij al, mocht hij al verlost zijn, dan is het doel bereikt, is de gedachte. Maar zo is het bepaald niet. Integendeel, het doel blijft altijd dat wij God zouden dienen en wij worden verlost, wedergeboren of hoe het maar heten mag, opdat wij in staat zouden zijn om dat doel te bereiken. Dat wil zeggen, het gaat niet om onze wedergeboorte als zodanig. Onze wedergeboorte, onze zaligheid als zodanig is slechts een fase onderweg naar het doel. Wij zijn kinderen Gods, dat is niet het eind van het verhaal, dat is het begin. Wij zijn wedergeboren, dat is niet wat we bereiken zouden, maar in tegendeel, wij zijn wedergeboren, we hebben leven ontvangen. De bedoeling is dat daarna wat bereikt zal worden. Dat we zouden leven namelijk in de praktijk. En door de dood en opstanding van de Heer Jezus, die toen nog geen hoge priester was, worden wij kinderen Gods. Maar sinds wij kinderen Gods zijn, hebben wij deze hoge priester, opdat hij ons zou leiden in ons leven en daarmee in onze dienst aan God. En dat is de gedachte. Als we de Heer Jezus Christus kennen als onze Heer, als onze leidsman, dan kennen wij hem dus, met de oud-testamentische term, kennen wij hem dus als hoge priester. Want dat is de functie van de priester. Je kunt het ook anders zeggen. Het is trouwens niet voor niks dat het priesterschap van Christus alleen maar genoemd wordt. Letterlijk, expliciet, in Psalm 110 en daarna uitsluitend in de brief aan de Hebreeën. Maar het is ook niet nodig om het ergens anders te zeggen. Er zijn veel andere manieren om hetzelfde te zeggen. En dat gebeurt ook in alle brieven namelijk. Onze herder, onze leider, onze voorloper, of hoe dat maar heten mag, het voorbeeld wat hij is, of gewoon zij dan navolgers van Christus, komt er precies hetzelfde neer, of hij is ons hoofd, of hij is de behouder des lichaams, zelfs de term onze heiland, uit Efeze 5, in de nieuwe vertaling althans, heeft dezelfde betekenis. Hij is de verbinding tussen ons en God en die verbinding zou er zijn opdat wij die levende God zouden dienen. Wel nu, Christus dus de hoge priester is degene die zijn leven geofferd heeft en zijn leven dus stelt in de dienst van God. Dat is waar het op neerkomt. Laat ik u nog eens wat anders vertellen. De priester in het algemeen, in het Oude Testament, werd geboren eigenlijk als priester. Dat wil zeggen, binnen Israël kon men slechts priester zijn als men geboren was uit de stam, de stam van Levi, maar uit de familie van Aaron. Dan kon men priester zijn. En men was dus, ik zeg altijd maar, men was erfelijk belast. Daar komt het op neer. Bij de geboorte, wist je al, als het een jongen was en hij markeerde verder niks, want dat komt er nog eens bij. Ja, hij moest zonder gebrek zijn. Dan was hij priester. Dat wil zeggen, was hij bestemd om priester te worden. Was hij bestemd om priester te worden? Ja. Of hij het ook werd, is de vraag. Wat wordt er dus verwacht? Van degene die geboren werd uit de familie van Aaron. Dat hij bij gelegenheid en bij het bereiken van de betreffende leeftijd zich zou melden aan het loket. Zou naderen tot de hoge priester en zeggen, en bewijzen wie is, geboren. Uit de familie zal ik maar zeggen, dus op grond van geboorte bestemd om priester te zijn en inmiddels inderdaad beschikbaar. En dat is waar het om gaat. Dat is wat de Heer Jezus ook gedaan heeft. Geboren in de eerste plaats, uit de dood wel te verstaan, wedergeboren dus. Hij werd immers priester naar de kracht des onvergankelijke levens. Het leven wat hij dus ontving bij zijn opstanding. En daarna meldde hij zich en bood hij zich aan in de dienst van God. Nee, voorheen diende hij God ook maar op andere wijze. Daar hebben we het nu niet over. We hebben het over dat hij opstond uit de dood en sindsdien zichzelf geofferd heeft enzovoort. En dus zich overgegeven heeft voor de gemeente. Want God heeft hem vooralsnog aangesteld om inderdaad de gemeente te reinigen, te heiligen, om hoofd van de gemeente te zijn. En we hebben het gelezen in Efeze. God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. En later staat in Efeze 5 dat hij zich inderdaad voor ons, de gemeente dus, heeft overgegeven. Maar staat in Galaten net zo goed hoor, staat in veel andere plaatsen. Zich overgegeven voor ons. En de volgende gedachte is dat waar Christus de allereersteling is, dat woord bestaat niet, maar hoe zeg je zoiets, hè? Hij is de eersteling, maar waar wij vervolgens eerstelingen zijn van de heel dat nieuwe verbond, en wat mij betreft ook van het koninkrijk, dat maakt me niks uit. Aangezien wij eerstelingen zijn, zijn we op grond van eerstelingenschap, zijn we geroepen tot priesterschap. En naar de kracht van datzelfde leven wat wij van Christus en in Christus hebben ontvangen. En als wij dan navolgers van Christus zouden zijn, die zich voor de gemeente heeft overgegeven en die zijn leven, zelfs zijn lichaam, maar die is nog dubbelzinnig ook, dat lichaam, hè, die zijn lichaam gesteld heeft tot levend heilig God welbehagelijk offer, daar is het de bedoeling dat ook wij, op grond van de kracht des onvergankelijke levens, onze levens, onze lichamen, stellen tot levend, gaat hij weer gelaten, Romeinen 12 weer, hè, tot levend heilig God welbehagelijk offer. Opdat ook wij ons voor de gemeente zouden overgeven en zouden bijdragen aan de opbouw van de gemeente, zoals Christus zelf dat doet. Dat is de gedachte. En daaruit bestaat ook inderdaad ons priesterschap. Want meestal hoor je helemaal niks over priesterschap van gelovigen. En daarna, als je ervan hoort, is het, voor zover ik weet, zoiets als van dat we nou eenmaal avondmaal moeten vieren, want daaruit bestaat onze priesterlijke dienst. Zo heb ik het tenminste altijd begrepen. Misschien heb ik het niet begrepen, maar zo heb ik het begrepen. Enzovoorts. Maar zo zit het in ieder geval niet. Nee, misschien is het maar goed verteld, maar ik heb het niet begrepen dan. Zo zit het in ieder geval niet. Onze priesterlijke dienst bestaat simpelweg daaruit dat we onze levens ter beschikking stellen van de hoge priester en vervolgens afwachten wat hij voor bediening voor ons heeft. En daartoe zijn wij 24 uur per dag beschikbaar en hebben recht op ontbering. Maar dat stond in een ander handboek, geloof ik. Ja. Er zijn er niet zoveel die dat kennen. Maar goed, hè? 24 uur dienst en recht op ontbering. Handboek soldaat, zo stond. Ja. Maar dat geldt voor de... Dat is een geheim eigenlijk, dus je mag het niet vertellen. Maar dat geldt voor de priester ook. Die is namelijk krachtig zijn geboorte, niet omdat hij een beroep gekozen heeft, maar krachtig zijn geboorte is hij priester en heeft dus 24 uur dienst en inderdaad recht op ontbering bij gelegenheid. Hè? Daar roemen wij ook in. Zo is het toch? En dat geldt voor alle gelovigen. Dat is de functie van de hoge priester en dat is ook de functie van de priester. De leven stellen in zijn hand. En dat is waar het hier om gaat. En dat staat hier in Hebreeën. Christus zelf heeft dat gedaan. Wij zouden hem navolgen en dus naderen tot hem om onze levens aan hem ter beschikking te stellen in zijn dienst. Dat is ook wat later aangehaald wordt dan vervolgens in Hebreeën 10. Want daar kom ik nu terecht. Leuk, hè? Vers 9 is ook aardig. Hij sprak, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Want zo stelde hij zijn lichaam tot leven goden weldadig offer.
Offer is zichzelf.
Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Voordat we al na kunnen zeggen. En dan staat er, hij neemt het eerste weg, het oude verbond namelijk, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Want Christus zou de wil van God doen en daarmee werd het eerste, het oude verbond weggenomen en werd inderdaad het nieuwe gesteld. Trad namelijk het nieuwe verbond in werking waarvan hij de eersteling, het hoofd, dan wel de hoge priester is. En dan staat er, in welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied, wat eerlijk gezegd, maar dat volgt u misschien niet meteen, maar laat het dan maar liggen, eerlijk gezegd, als het zo is dat de Heer Jezus zijn lichaam stelde tot levend, heilig, Goden wel behagelijk offer, dan impliceert dat automatisch dat u en ik, die leden van zijn lichaam zijn, in Christus dus inderdaad geofferd zijn en gesteld zijn, of we dat nou leuk vinden of niet, gesteld zijn in de dienst van God onder het nieuwe verbond. En op het moment dat we dat leren verstaan, ligt bij ons de verantwoordelijkheid om dat te erkennen en ons daarbij aan te sluiten en te zeggen, wel als dat dan zo is, als wij als leden van het lichaam van Christus deel hebben aan zijn priesterschap, wel nu, dan ook stellen wij ons persoonlijk in zijn dienst en dan zeggen we, dan naderen wij tot de troon der genade en zeggen, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Wat wil gij dat ik doen zal? Dat is de variant, maar dat is hetzelfde. Dat is waar het hier over gaat. En dan staat er in vers 12. Maar deze, het slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Psalm 110 dus, hè? Weer Psalm 110. Deze is gezeten aan de rechterhand Gods. En nu komt er commentaar op dit vers 12. Maar het commentaar wat verder volgt is natuurlijk net zo goed commentaar op Psalm 110 vers 1. En daar staat hem, hij is gezeten aan de rechterhand Gods, voorts verwachtende of gewoon wachtende, totdat zijn vijanden gesteld worden tot voetbank zijner voeten. Zodat ook volgens dit schriftgedeelte hij nu hoge priester is, wij in hem geheiligd zijn en dus eigenlijk ook priesters geworden zijn enzovoorts. En we wachten nog steeds op het moment dat hij in de toekomst inderdaad zijn koninkrijk en zijn heerlijkheid zal openbaren en zijn vijanden gesteld zullen worden tot voetbank zijner voeten. Dat stond trouwens al in het laatste vers van hoofdstuk 10, van hoofdstuk 9, sorry. Alzo o Christus eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden door degene die hem verwachten tot zaligheid. Ik vind dat een prachtige uitspraak, niet omdat het zo erg duidelijk is, want er zitten wel haken en ogen aan, heb ik begrepen, maar wel omdat het vers uitdrukkelijk stelt dat heel dit betoog van de Hebreeënbrief van toepassing is op de dagen sinds de dood en opstanding van Christus en sinds zijn aanstelling tot hoge priester, maar duidelijk niet meer op de dagen van na zijn wederkomst. Want er staat, totdat. En hij zal ten andere malen gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Zodat de brief automatisch slechts van toepassing kan zijn op de periode, en dus op de gelovigen in die periode, de periode namelijk van het lijden dat op Christus komen zal en de heerlijkheid daarna volgende, met de woorden van 1 Petrus 1 dan maar weer. En in 10 vers 12 en 13 staat het ook, in vers 13 dan, voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot voetbank zijner voeten. Zodat inderdaad de bedoeling is dat in afwachting van de openbaring van zijn koninkrijk, wij nu, levend onder het nieuwe verbond, ons ter beschikking zouden stellen aan de hoge priester van het nieuwe verbond, om zo nu reeds de levende God te dienen in het midden van en dus omgeven door die vijanden die later, met name in hoofdstuk 12, ook wat uitgebreider besproken worden. Maar zo zit dat. Bovendien, ditzelfde schriftgedeelte in Hebreeën 10 vervolgt daarna met te zeggen in vers 19, terwijl wij dan broeders, zie je dat het geen oproep is aan ongelovigen om tot geloof te komen, het is een oproep aan gelovigen om inderdaad uit geloof te leven. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het leven, dan wel door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft, want het gaat immers om priesterwijding eigenlijk, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, zijn lichaam eigenlijk, en terwijl wij hebben, en dat zijn wij, en terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, wij hebben een hoge priester over het huis Gods. Wie is dan het huis Gods? Wij dus. Voor zover wij broeders zijn. En dus voor zover wij gelovigen zijn. Nou, terwijl wij dan een hoge priester hebben, want het gaat niet om de theorie, is hij het wel of is hij het niet. Maar terwijl wij dan een hoge priester hebben, zo laat ons toegaan, naderen eigenlijk. Het is een de Griekse versie van het Hebreeuwse korban, hè? Het naderen tot God, het offeren namelijk. Zo laat ons toegaan, maar het had net zo goed vertaald kunnen worden met offeren, want dat is in wezen hetzelfde. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, met een hart wat de waarheid is toegedaan, en nog sterker, een hart waarin de waarheid woont, want wat zou er in het hart geschreven worden onder het nieuwe verbond? De waarheid dus, Gods wetten, Gods geboden, Gods onderwijzingen, en daar komt het op neer. Dus met een waarachtig hart, een hart waarin het woord geschreven is, volgens hoofdstuk 8. Laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, want dat is waar het om gaat. Niet om tot geloof te komen, maar om uit geloof te leven. En geloof veronderstelt inderdaad onderwerping aan het woord Gods. Nederigheid en dus dienstbaarheid. En met een term die mijn grootvader dus gebruikte, ootmoedigheid, maar het is hetzelfde. In volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde, ik vind alles zo fraai wat er dan en niet staat, er staat niet onze lichamen gereinigd zijnde. Er staat niet onze levens gereinigd zijnde. Er staat niet dat wij niet meer zondigen. En er staat niet dat de Heer voorkomt dat wij nog zondigen. Er staat niet dat de Heer ons de overwinning wil geven in onze strijd tegen het zondigen. Maar er staat wel het hart gereinigd zijnde van een kwaad geweten. En dat is wat de Heer doet. Hij voorkomt weliswaar niet primair dat wij zondigen, maar hij zorgt ervoor dat, hoewel wij wellicht, ik zeg het aarzelend, maar hoewel wij wellicht zondigen, onze harten en dus onze gewetens daardoor niet verontreinigd worden. Hoe komt dat? Hoe komt het dat onze gewetens niet... Kijk, als onze gewetens verontreinigd zouden worden, dan durven wij niet, dat kunnen we ook niet trouwens, maar dan durven wij ook niet te naderen tot de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, om te zeggen van, Heer, wij willen u dienen. Maar hoe zouden wij zondaren God kunnen dienen? En waar wij al met onszelf overhoop liggen, omdat we dingen doen die wij niet wilden, en dingen niet deden die wij wel wilden, Romeinen hoofdstuk 7, waar wij dus met onszelf in de clinch, wat is dat een clinch? Ik weet het niet eens. Waar wij met onszelf overhoop liggen dan maar weer, daar zijn wij helemaal niet geschikt om wie dan ook maar te dienen. Dat is een probleem ook van gelovigen onder elkaar, maar het is ook geloof van ongelovigen onder elkaar. Men kan elkaar niet dienen als men niet met zichzelf in het reine is. En wij als gelovigen zijn juist ons bewust van onze zonden. Wij weten dat wij niet alleen zondaren zijn, wij weten ook dat wij zondigen. Maar hoe komt het dat we toch met vrijmoedigheid tot God naderen en onze levens hem aan kunnen bieden? Omdat wij een hoge priester hebben. Wij naderen tot de hoge priester. En via hem kunnen wij God dienen. God ziet ons namelijk in Christus. In Christus, Efeze 1, in Christus hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Waarmee hij overvloedig is geweest over ons, enzovoorts. Dat wil zeggen, wij zelf kunnen wellicht God niet dienen, maar onder de leiding, onder het hoofd, onder die hoge priester, kan dat wel degelijk wel. Daarom hoeven wij niet te aarzelen, maar dat betekent tegelijkertijd dat wij rein staan voor God vanwege die hoge priester. En dus in een levende gemeenschap kunnen leven met God, hem actief kunnen dienen, simpelweg via die hoge priester. En dat is wat ook gezegd wordt, de hoge priester reinigt het volk. Kort gezegd. Dus laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, vers 22. De harten gereinigd zijnde, de rest niet, maar daar gaat het om, de inwendige mens. De harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Ik denk altijd dat je goed moet opletten dat je rein water met een korte ijs krijgt, anders word je niet schoon. Maar de... En het lichaam gewassen met rein water slaat trouwens niet op de doop. Maar het lichaam gewassen met rein water slaat op de oud-testamentische wijding van de priester. Maar de reiniging van het lichaam van de priester met rein water is een beeld van de reiniging van ons. Maar dan van onze harten, niet van de uitwendige mens, maar van de inwendige mens. Dat is het verschil tussen het oude en nieuw verbond. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. En intussen lees ik dus even 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten, niet uw vlees, uw geweten, u had dus, uw geweten reinigen van dode werken. En dan niet een punt. Ik heb het vaak horen citeren met een punt erachter. Gaat die weer. Hoeveel te meer zal het bloed van Jezus Christus uw geweten reinigen van dode werken? Dat kan wel zo wezen, maar dat is niet eind van het verhaal. Waarom gebeurt dat? Waartoe gebeurt dat? Wel, om de levende God te dienen. En ik sla dan weer één bladzijde om. En dan staat er, laat ons naderen tot hem. Onze harten gereinigd van een kwaad geweten enzovoorts. Waartoe is dat gebeurd? Waarom naderen we dus tot het troon der genade? Om de levende God te dienen. Dat is waar het om gaat. En dan staat er ook. Laat ons bovendien dat niet nalaten. Vers 25. Laat ons vooral niet nalaten. Allen om onderling, gezamenlijk zelfs, bijeen te komen rondom deze troon der genade. Laat ons dus niet nalaten onze levens, meervoud in dit geval. Laten wij dus niet nalaten onze levens te stellen in zijn dienst. Dat is die onderlinge bijeenkomst. Want waar u en ik naderen tot de troon der genade, komen wij onderling bijeen, uiteraard. Maar die troon der genade, laat ons dat niet nalaten, maar laat ons dat doen. Laat ons dat niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, wat wij kennen helaas, gewoon, die de gewoonte hebben om dat niet te doen. Die de gewoonte hebben om weliswaar te zeggen dat ze gereinigd zijn, maar niet de consequentie trekken en dus deel hebben aan deze onderlinge bijeenkomst voor de troon der genade. Die gereinigd zijn en zeggen, mij komt het goed, mij is alles geregeld, de genade van ons is groot genoeg, is zo groot dat wij er zelfs geen voorstelling van hebben. Voor mij is alles geregeld, wij kunnen niet meer verloren gaan, wij zijn behouden, wij zijn gezet in de hemel, punt, einde van het verhaal. En de oude mens ziet God niet, dus, en dan eindigt het met puntje, puntje. Dat is verkeerd. Nee, maar gaat alles verkeerd. Daar mist men het doel, zei iemand tegen mij vandaag nog. En dat is zonde. Letterlijk. Want al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Als we leven uit geloof, is het niet leven uit geloof dat onze zonden zijn weggedaan en dat het dus allemaal geregeld is. Leven uit geloof, leven uit vertrouwen is dat we onze leven stellen in zijn dienst, in afhankelijkheid van hem en in onderdanigheid aan hem. Actief. En dat is waar het hier over gaat. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen. Ik hoop dus niet dat u het me kwalijk neemt dat ik deze dingen nu naar voren breng. Maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert. Welke dag? Nou, in ieder geval de dag waarop wij loon zullen ontvangen voor onze dienst aan hem. Staat er al nu wat? Tot de dag van Christus. Dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat ook voleindigen zal tot die dag. dat wij een kroon zullen ontvangen in die dag, enzovoorts. Hè? Dat is waar het over gaat. Dat zoveel te meer als je ziet dat de dag nadert. Nou, die nadert nu met zeer afgesneden, dus dat... Ik hoop maar dat u me niet kwalijk neemt dat ik u dit dus nu weer zeg. Hè? Want staat er, want zo wij willen zonder, weet je nou wat zonde is? Zo wij willen zonder, wie zijn wij? Wij die geloven. Wij die wedergeboren zijn. Wij die deel uitmaken van dat huis, van dat volk. Wij die leven onder het nieuwe verbond. Zo wij willen zondigen. Hoezo zondigen? Want, zei iemand, mijn zonden zijn weggedaan. Maar hier staat, zo wij willen zondigen. En dat is de zonde uiteraard van het nalaten van deze onderlinge bijeenkomst. De zonde van het niet naderen tot de troon van deze hoge priester. En wat nou als je zelfs ontkent dat Christus onze hoge priester is? Kom je toch in moeilijkheden, lijkt me. Want we zouden juist tot die troon naderen om onze levens aan hem ter beschikking te stellen. En zo wij dat niet doen, nadat wij niettemin in ieder geval nu, sprak ik arrogant, de kennis der waarheid ontvangen hebben, want ik beschouw het als waarheid uiteraard, zo wij willen zondigen nadat wij deze kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat de tegenstander zal verslinden. Ze zeiden, ja, dat kan nooit over ons gaan, want wij zijn behouden, het oordeel is al geweest, en we zijn kinderen gods, en hoezo oordeel, hoezo vuur? Ja, wat moet ik dan zeggen? Dat moet ik zeggen. Nou, 1 Korinthe 3 dan. De bedoeling was dat wij als kinderen gods, als dienstknechten gods, als gods medearbeiders zouden bouwen op 1 fundament. En inderdaad op 1 fundament, er is er maar 1. En ook niet ernaast zouden bouwen, we zouden bouwen op het fundament en niet met hout, hooi en strooi. Want dat kun je beter in Egypte doen dan wel onder de wet. Dus de wet, hout, hooi en stro, werkende wet. Maar met goud, zilver en kostelijke stenen. En dat kun je doen, maar in de toekomst zal zeker blijken of wij gebouwd hebben met hout, hooi en stoppelen, of met goud, zilver of kostelijke stenen. Want over ons leven gaat het vuur. Nee, over ons werken, over werken. Maar waar bestaat ons leven uit? Uit de dingen die wij doen, toch? Of nee, dat is toch in de praktijk ons leven. Daar gaat de brand in. En ik zeg altijd meteen, daar ben ik heel blij mee. Want dat betekent dat alles wat mijn werk was, inderdaad verdwijnen zou. Zodat ik me daar tenminste niet meer ongerust over hoef te maken. Ik vind het niet erg. Dat meen ik. Zodat alleen blijft het werk wat Gods geest in ons heeft kunnen doen. Maar wat nou? Wat nou als ons leven in hoge mate, en misschien zelfs uitsluitend, theoretisch, dan voor de theorieën, bestond uit ons eigen werk en dus uit hout, hooi en stro, dan krijg je dus een prachtig vuurtje. Hè? Nee, dan krijg je, dat is het, maar dan krijg je de verschrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. En als je van goede wil bent, dan lees je dus inderdaad gewoon dat de werken van de gelovigen in het vuur zullen komen en dat de werken van die oude mens, van de gelovigen, inderdaad verbrand zullen worden en dat slechts de nieuwe mens zal blijven bestaan. Dat wil zeggen, het werk wat God door Christus, via de hoge priester, door en in ons heeft kunnen doen. Dat is het verhaal. En u zegt, ja, maar de tegenstanders, er staat er niet zijn werken, is dat tegenstanders. Ja, maar goed, waaruit bestaat dan iemand? Wie is dan iemand, hè? Wie bent u, wie ben ik? Als u uw leven lang gewoon geleefd hebt naar het vlees. Ik zeg niet eens in de zonde, hoor, wil ik niet eens zeggen, dat maakt niet eens hetzelfde, maar maakt niets uit. Als u leven lang geleefd heeft in het vlees en na de oude mens en gewoon gezegd, ja, ik ben wel gelovig, maar het is allemaal goed, alles is geregeld, de prijs is betaald, dus ik heb garantie, ik geloof dat, en verder geen enkel probleem enzovoort. En u leeft gewoon zo verder. Wie bent u dan eigenlijk? De andere vraag is, wat is dan uw leven? Wel, dan bent u diegene die bekwaam gemaakt bent om de levende God te dienen, maar geweigerd hebt om dat te doen. En dus tegensprak. En dus een tegenstander. En van uw praktische leven blijft heus niks over. Wees er maar blij mee trouwens. Maar de ellende is dat er dan misschien helemaal dus niks overblijft, omdat er niks anders was. En daar zit het probleem en daarvoor worden wij gewaarschuwd. Niet alleen hier, maar met name ook natuurlijk in 1 Korinthe 3. De Korinthiërs worden ook uitgebreid gewaarschuwd. Met dezelfde termen overigens. Hetzelfde, het is kwestie van het nieuwe verbond enzovoorts. Hè. Kijk, dat is wat hier naar voren gebracht wordt. En als wij hier als kinderen van de Heer niet dienen, is slechts te verwachten dat wij uiteindelijk staan met lege handen, of dat wij uiteindelijk staan naakt, onbekleed, zonder heerlijkheid, tot onze eigen schande, want de genade Gods was groot genoeg, maar wij hebben die genade afgewezen. Niet de genade om kind van God te worden, maar de genade om onze levens een zinnige inhoud te geven. De genade om God te mogen en kunnen dienen. Want als die God dan zo groot is, als zijn genade zo groot is, als wij die mening zijn toegedaan, dan zijn we toch ook de mening toegedaan dat wij hem zouden dienen. Van de week zei iemand, maar wij zijn helemaal niks schuldig. Al onze schuld is weggedaan. Oh nee, wij zijn schuldig elkander lief te hebben. Onder andere, neem maar een concordantie. Zoek het woord schuldig maar eens op in het Nieuwe Testament en u zult zien wat de gelovigen allemaal schuldig zijn. Een heleboel. Maar samenvattend, ze zijn schuldig om God te dienen. En waar we dat niet doen, is dat voor onze eigen rekening. Dat wil zeggen, dan blijft er van ons leven niks over. Helemaal niks. Nee, hij zelf zal behouden worden, maar al zo als door vuur. Hij zelf. Maar van zijn leven, van zijn praktische leven, blijft niks over. En al onze jaren die we wellicht als gelovigen dan op aarde geleefd hebben, waren in de praktijk volkomen zinloos en nutteloos. Wij waren al nutteloos voordat we kinderen Gods waren. Nu zijn we kinderen Gods geworden, dan zijn we nog nutteloos. En daar zit het. En dat is waar deze brieven over spreken. Nou goed. Bovendien wijs ik erop dat het laatste deel van dit schriftgedeelte, Hebreeën 10, zegt dat het erom gaat dat wij inderdaad tot die troon zouden naderen, is uitgebreid genoeg gezegd. En dan staat er, spreekt de apostel en zegt, in vers 34, want gij hebt ook over mijn wanden medelijden gehad en de roving uw goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemel. Op de details ga ik nu niet in, maar ik neem alleen de hoofdgedachte. Weten dat je hebt in uzelf een beter en blijvend goed, erfgoed namelijk, bezitting. Een beter en blijvend goed, loon dus, erfenis, in de hemelen. Vervolgens, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg om wat te doen. Om te naderen tot de troon der genade, om uw leven te stellen, lichaam te stellen tot leven, heilig God, wel dagelijk offer. Werp uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want hier gaat het niet om het behouden worden als zodanig, zoals gezegd, maar het gaat om onze dienst aan hem en het loon wat wij in de toekomst zouden ontvangen. Dus een beter en blijvend goed in de hemel, vers 34. Een grote vergelding des loons, vers 35. En u begrijpt dat die vrijmoedigheid om tot de troon te naderen dus nooit kan zijn een vrijmoedigheid om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus tot vergeving van zonde. Want dan word je behouden, maar dat is niet uitwerken, dus ook geen loon. Dus puur niks anders dan genade. Het is alleen maar genade. Niet uitwerken en dus ook geen loon. Maar hier staat, werpt die vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Zodat die vrijmoedigheid om te naderen niet kan zijn om behouden te worden, maar alleen kan zijn om behouden te leven. Niet om kind van God te worden, zo moet ik eigenlijk zeggen, maar om als kind van God waardig het zoonschap, om zo te zeggen, te leven. En dan vers 36, want gij hebt bereidheid tot lijden, leidzaamheid. Gij hebt bereidheid tot lijden van noden, opdat gij de wil van God gedaan hebbende, want waar men de wil van God doet, zal men lijden. Opdat men de wil van God gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen. Wat was er dan beloofd? Loon in de regel. Beter meesterloon. In hoofdstuk 11 stond het, wordt het uitgebreid toegelicht overigens. En daarna vers 37. Want nog een zeer weinig tijd zijn hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. Ziet u dat het gaat niet om een situatie in verband met de wederkomst van Christus, maar van, juist van daarvoor. Maar als hij komt zal hij loon geven zelfs. En dus moet het op onze bedeling staan, kan niet anders. Dan nog een zeer weinig tijd en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige, niet de zondaar, de rechtvaardige, de wedergeboren mens. De wedergeboren mens, de rechtvaardige, zal uit het geloof leven en niet de zondaar zal door geloof leven ontvangen. Nee, degene die al leeft, zal ook, juist de bedoeling, uit het geloof in de praktijk leven. De rechtvaardige uit het geloof leven, aangehaald uit Habakkuk overigens. En dan staat er, en zo iemand zich onttrekt daaraan, aan dit leven uit geloof. Mijn ziel heeft in hem geen behagen. Nog steeds uit Habakkuk toegepast hier op de gemeente. Toch Oud Testament dus. Ja, het is profetie. Toegepast op ons. Want het is zo dat de Heer geen behagen heeft in een kind van God. Dat in de praktijk van zijn leven slechts de wereld, de zonde en de dood dient. Ja, er is niks anders. Men dient God of de zonde, de wereld, de dood, de wet, wat er maar wezen mag. Daar heeft geen God geen behagen in. Wij worden juist opgeroepen, weer Romeinen 12, om onze levenslichamen te stellen tot levend heilig God, de welbehagelijk offer, om veranderd te worden in ons gemoed, opdat wij zouden verstaan welke de goede, volmaakte en welbehagelijke wil van God zijn. Wat moeten we dan met die goede, welbehagelijke wil van God vervolgens? Een kennen? Nee, een doen. Opdat gij de wil van God gedaan hebbende de belofte is mocht wegdragen. Dat is waar het om gaat. En zo ver zouden wij komen. En ik ken er één. En daar legio. Nu weet je meteen over wie ik het heb natuurlijk. He? Ik ken er één en daarna ken ik er legio die er ook uit zijn. Om inderdaad kinderen gods in de praktijk van hun leven te verhinderen om inderdaad God te dienen. En hoe kan hij dat het beste doen? Dan door die kinderen gods wijs maken dat zij God dienen. Heb je dat? Of is dit te moeilijk? He? Als wij in staat zijn om onze eigen levensstandel te rechtvaardigen en te redeneren dat dat aangenaam is voor God en dat het Gods wil is, dan is dat precies in overeenstemming met de wil van de duivel. Toch? Want de bedoeling is juist dat we de wil van God leren verstaan en die zouden doen. En er is maar één die er belang bij heeft dat we, dat we die wil van God niet leren kennen en die wil van God niet zouden doen. En dat is de duivel, vanzelfsprekend. En waar hij ons niet heeft kunnen tegenhouden om te komen tot geloof in de Heer Jezus, tot vergeving van zonde, daar zal hij alsnog zijn uiterste best doen, juist zal hij zijn uiterste best doen om ons in de praktijk te verhinderen, juist nu wij daartoe bekwaam gemaakt zijn, hè, om in de praktijk ons te verhinderen om die God te dienen. Want dat is Gods doel. Daartoe zijn wij zalig geworden. En waar wij zalig worden en God niet dienen, beantwoorden wij in de wil van de duivel. En begrijp je me goed, de werkzaamheid van de duivel hoef je niet te zoeken in de wereld. Waarom ook? Dat is zijn domein. Dat is zijn thuisland, om zo te zeggen. Niet? Maar wij hebben ons daaraan onttrokken. Wij zijn tot geloof gekomen in de Heer Jezus. Wij zijn zijn vijanden. En daarom is hij degene die ons dwars zal zitten. Daarom is hij degene die zal komen met het woord van God, zoals hij dat deed bij Eva en Adam, zal ik maar zeggen. En zeggen, ja, God heeft het wel gezegd, maar God heeft het heel anders bedoeld. Dat lees je verkeerd. Dan moet je zus en zo lezen, enzovoorts. En hij maakte de mens wijs dat hij door eigen kracht en op eigen ontwikkelingskracht, zal ik maar zeggen, door eigen studie, of hoe het maar heten mag, dat hij door eigen kracht inderdaad zichzelf zou ontwikkelen opdat hij zou worden als God. Maar wat ligt het voor God? Dat waar wij ons onderwerpen zo zonder meer aan wat God gesproken heeft, worden wij als God gemaakt door hem. En verandert hij ons naar zijn beeld, dan wel naar het beeld van zijn zoon. Zo zit dat. En de methode van de duivel kennen we dus. Dat is niet alleen van buiten de Bijbel om, dat is alleen met gebruik maken van de Bijbel, maar proberen die zodanig te verdragen, uit te leggen, in te passen, dat we ergens anders terechtkomen. In ieder geval, waar we ook terechtkomen, als we maar niet terechtkomen bij de troon der genade. Om God te dienen, uiteraard. En dat is waar het om gaat. En vandaar deze ernstige waarschuwingen bij regelmaat. Want er staat, zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Waaraan de apostel vaststelt, maar wij behoren niet tot, of wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven. Want het leven gaat dan verderven, het zal verbrand worden zoals gezegd. Maar wij behoren tot degene, of wij zijn van degene die geloven tot behouding der ziel. Want de bedoeling is inderdaad dat van ons leven het een en ander zou overblijven. Behouding der ziel. De geest hebben we het niet over. Die is wedergeboren, geen enkel probleem. Maar de bedoeling is dat van ons praktische leven inderdaad het een en ander zou overblijven. Eenvoudig omdat dat praktische leven in werkelijkheid was dienst aan de levende God. Onder leiding, heerschappij, invloed van deze hoge priester van het nieuwe verbond. Tot wie wij met vrijmoedigheid waren genaderd. Dat is behouding der ziel. En daarvoor ontvangen wij een beter blijvend goed in de hemel. Vergelding des loons. De beloftenis dragen wij weg. Enzovoorts. Het staat hier achter elkaar in deze termen. En in de andere hoofdstukken. In hoofdstuk 11 staan nog meer van deze uitdrukkingen. Want dat is waar het in werkelijkheid om gaat. En als Psalm 110 het Oude Testament aankondigt. Het hoge priesterschap van Christus in afwachting van dat het koningschap zal geopenbaard worden, dan spreekt het over onze dienst aan de levende God onder het nieuwe verbond. Amen.